Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek Het Gebed van het Hart van Jean Lafrance. We gaan nu verder met het tweede hoofdstuk. De ware natuur van de mens is gebed. De bekering is werkelijk een Copernicaanse omwenteling. De wereld draait niet meer rond het collectieve of individuele ik, maar rond God en de anderen, zoals de grote penitentiële kanon van de heilige Andreas van Creta het zojuist zegt. Onze kennis heeft zich losgemaakt van ons hart en zich vereenzelvigd met de hartstochten en de idolen. Dat is de oorzaak van ons verval. Zonder ophouden projecteert zij op Gods mooie schepping, wat de geestelijke vaders noemen, een spinnenweb, een leugen, alle listen van de vader van de leugen. Johannes hoofdstuk 8. Dat wil zeggen van de mens zonder God. Het is de waan van het paradijs. U zult gelijk worden aan God. De mens leeft niet meer in de waarheid van zijn wezen dat hij van God ontvangt. Hij wil zijn eigen schepper zijn. Door de zonde heeft hij zich afgesneden van zijn bron en is onbekwaam geworden voor een ware ontmoeting met God en zijn broeders. De heilige Macarius stelt zich de zondaars voor als gevangenen die zo aan elkaar gebonden zijn dat ze elkaar nooit in het gelaat kunnen zien om tot een werkelijke ontmoeting te komen. Wij zijn ondergedompeld in het vuur. Meer nog, het is ons niet toegestaan iemand in het gelaat te zien, maar het gelaat van de een is naar de rug van de ander gekeerd. Maar als gij voor ons bidt, zal de een het gelaat van de ander kunnen ontwaren. Dat is onze verkwikking. Hier ziet men duidelijk dat het centrum van de mens niet in hemzelf gelegen is, dat de diepe wet van zijn leven de communicatie is, de verwezenlijking van zichzelf in wederzijdse uitwisseling. Wanneer we beweren dat de natuur van de mens gebed is, denken we niet alleen aan de daad van gebed, maar aan de staat van gebed, aan de houding van openheid of van smeking die het kenmerkt. De mens is gemaakt voor het gelaat, voor de glimlach en voor de communio. Bekijk een kind. Zijn spontane en natuurlijke beweging is zien, bewonderen of beschouwen. En als het de onschuld aan zijn leeftijd eigen nog niet verloren heeft, strekt het ook zijn armpjes uit om goede dag te zeggen en zoekt het gelaat om dat te kussen, wat het zichzelf niet kan geven. Bij het kind vinden we in zuivere staat terug wat een mens zou moeten zijn, een wezen, gespannen gericht naar de ander, om tot communio te komen. Een wezen dat zijn gelaat naar de ander richt voor de ontmoeting, ad orem, dus naar de mond. Dat is aanbidding. Daartegenover vindt de bejaarde mens de geest van kindschap terug, of zou deze moeten terugvinden. Olivier Clément zegt: in toosten houdt men zoveel van de bejaarden omdat men denkt dat ze er juist zijn om te bidden. Wanneer men oud is, is men vrijgekomen. Een kind tot 10 of 12 jaar bidt nog. En dan komt de grote worsteling en is er gevaar dat men niet meer bidt. Een beschaving waarin men niet meer bidt is een beschaving waar de ouderdom geen betekenis meer heeft. En dat is schrikaanjagend. We hebben dus voor alles behoefte aan bejaarden die bidden, want daarvoor is de ouderdom gegeven. Onderverdeling 1. Je zult de priesters van de wereld zijn. Uit het boek Het Gebed van het Hart van Jean Lafrance, in Heilige Getuigen. Je zult de priesters van de wereld zijn. En zo vindt de mens in zijn bekering zijn ware natuur terug. Gebed zijn. Hij wordt weer de nieuwe mens, voortgekomen uit de handen van de Schepper. Hij vindt zijn eerste roeping terug, priester zijn van de gehele schepping, terwijl hij er eenvoudig de meester van had willen zijn. We weten goed dat de mens in de tuin van Eden was geplaatst om hem te cultiveren. Dat wil zeggen om van zijn leven een geestelijke cultus te maken. Het ware ik van de mens is een liturgische ik. En sommige moderne exegeten vertalen Genesis hoofdstuk 2 aldus: toen plaatste Yahweh Elohim de mens in de tuin van Eden voor de cultus en om de tuin te bewaken. In de hier sterk uitgesproken symboliek wordt het paradijs gelijkgesteld met een heiligdom en de eerste mens is een priesterlijke bewaker. Vanaf zijn oorsprong is hij dus een liturgisch wezen. Hij ontving de bekwaamheid om van zijn leven, zijn relaties en zijn werkzaamheden een geestelijke eredienst te maken. Hij doet alles, het dagelijkse en het meest gewone, als een eucharistie, of beter nog. Hij brengt eucharistia in alles. Zijn hele bestaan wordt werkelijk als een geestelijke eredienst. De boer op zijn veld, de werkman in de fabriek, de ingenieur in zijn laboratorium brengen het gebed in het hart van hun mensenbestaan. Het zijn niet alleen hun werkzaamheden die worden opgedragen, maar de werkelijkheid zelf van hun persoon. Hun vlees, zegt Paulus, sarx. Ik spoor u dus aan, broeders, bij Gods barmhartigheid uzelf aan te bieden als een levend, heilig, God welgevallig offer. Dat is de geestelijke eredienst die gij moet brengen. De ware aanbidding, uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12. Het apostolische bestaan zelf, dat wil zeggen de verkondiging van de blijde boodschap, wordt door Paulus beschouwd als een gebed en een liturgische daad, want hij biedt de heidenen aan als een geestelijke offergave. Krachtens de genade die God mij geschonken heeft om een dienaar van Jezus Christus bij de heidenen te zijn, gewijd aan de bediening van Gods evangelie, opdat de heidenen een offerande worden die geheiligd door de Heilige Geest welgevallig zij aan God. Romeinenbrief hoofdstuk 15. Zo vermoeden we welke de eerste roeping van de mens was. Dit geldt eveneens voor de nieuwe mens, herschapen door de kracht van de verrijzenis. Hij is een mens van gebed, voor alles een liturgisch wezen. Het is de man van het heiligdom die het zegel van het gebed op personen en zaken drukt. En het woord heiligdom hier heeft een veel bredere betekenis, want sinds de menswording is heel de wereld, de geschiedenis en het hart van de mens, de woning van God. Ik houd veel van het woord van Siloan, van de Athos. Zeker, wij hebben kerken om te bidden en liturgische boeken, maar uw inwendig gebed, uw innerlijk gebed, moet altijd met u zijn. In de kerken viert men de eredienst en daar woont de Heilige Geest. Maar mocht uw ziel ook Gods kerk zijn, voor hem die zonder ophouden bidt, wordt heel de wereld kerk. Thank you. Wij zijn dus geroepen om tempels te worden, om van ons dagelijks leven een liturgie te maken. Zulke aanwezigheid van gebed heiligt ieder deeltje van de wereld en draagt bij tot de ware vrede. Als priester van zijn leven maakt de mens, werkman of geleerde, van alles wat menselijk is, offergave en gebed in de onmetelijke kerk die Gods heelal is. Hier vermoeden we welke de voorrechten van onze eerste ouders geweest moeten zijn. De mogelijkheid gemakkelijk te bidden en elkaar lief te hebben. Op sommige ogenblikken van ons bestaan bidden wij gemakkelijk en het leven krijgt dan een andere kleur. Daartegenover, als we vastzitten in onze zonde en ons leed, kunnen we niet meer bidden en zijn we ongelukkig. Een jonge man, overstelpt van leed, zei me eens: maar bid toch gij, want gij kunt het. Er zijn dagen dat wij zouden willen bidden en het niet meer kunnen. Zolang we kunnen bidden, is er niets verloren, want de hoop transfigureert de situatie. Onze eerste ouders hadden de roeping priesters van de wereld te zijn. Dat wil zeggen, gemakkelijk te bidden, want zij genoten de vertrouwelijke omgang met Yahweh, die met hen sprak in de koelte van de avond. Het feit dat we er niet licht toe komen, is niet normaal. Iemand die een week van gebed heeft doorgemaakt of 8 dagen in Lourdes verbleef, zegt: ik heb zonder ophouden gebeden. Als het mogelijk is gedurende een week, waarom kan dat niet altijd zo zijn? We zouden de mogelijkheid moeten hebben ons wezen aan God aan te bieden. Met andere woorden, van ons leven een voortdurend gebed te maken. En door de zonde heeft de mens de wereld willen beheersen om er meester van te zijn en haar te onderwerpen. Er moeten dus andere mensen komen, als priesters van de wereld. Want anders zal het uitlopen op een desintegratie van de mens en de kosmos. De atoombom is als een vertolking in de materie van de toestand van geestelijk verval van de mens. De geest leert dus de monnik God en de wereld lief te hebben. Je zult misschien zeggen dat monniken die voor alle mensen bidden tegenwoordig niet meer bestaan. Maar ik zeg u dat er grotere rampen zullen komen en de vernietiging zelf van het heelal, als er geen biddende mensen meer zijn in deze wereld. Is dat ook niet de roeping van de verinnerlijkt monachisme? Dat in de woestijnen van de grote steden midden in de wereld worden beleefd door mannen en vrouwen? Hun zending is het geheel het universum in te leiden in de grote beweging van aanbidding die zonder ophouden in hun hart ontspringt. De passies zijn als tegengesteld aan het dynamisme van de aanbidding. De mens draagt dat dynamisme in zich. Oriënteert hij het niet naar God, dan gaat hij zichzelf aanbidden. Hij wordt afgodendienaar van de mens, collectief of individueel, of van de kunst, de politiek, van het ras, de natie. Het doet er weinig toe. Wanneer hij niet tot God bidt, bidt hij tot zichzelf. Zo kunnen er impuls van de menselijke natuur wel 1000 afgoden bestaan. De passie, dat is een impuls van de menselijke natuur. Het is uiteindelijk het verlangen God te aanbidden, maar afgewend naar een toevallig en gedeeltelijk object dat hem het absolute niet kan openbaren. Het is bijna een definitie van Satan, een aanbidding die is afgeweken en zich verliest in het niet. De mens heeft dorst naar God en omdat die dorst nooit gelest wordt, kan hij bedrogen worden door de engel der duisternis, in licht vermomd. Zo investeert hij dat dynamisme van de aanbidding in de leegte. De hel is misschien niets anders dan die confrontatie met de dorst en de leegte. De mens drinkt zijn eigen leegte en brandt altijd meer. Zo kan de mens aan het niet een paradoxaal bestaan geven. En dit netwerk van idolen en toverij, tovenarij en passies, wordt, zoals het Nieuwe Testament het noemt, niet de wereld door God geschapen, maar die wereld die God en de schepping verhult, die het heelal begraaft in ondoorzichtigheid en dood. In mei 1968, stond er op de muren van de Sorbonne deze tekst ingekrast: als de vinger naar de maan wijst, kijkt de dwaas naar de vinger. Tweede onderverdeling. Zegt dank in alles. Men moet goed de nadruk leggen op de aanbidding als spontane en wezenlijke houding van de mens. Want dat is de enige manier om goed te begrijpen dat de mens geroepen is tot een voortdurende aanbidding of gebed. Zijn ware natuur is gebed. Hij is geschapen voor het gelaat en de vereniging. Bij gevolg is de neiging van het mensenhart zichzelf aan te bieden, lief te hebben en God eredienst te brengen, in één woord te aanbidden. Daarbij verwijlt hij, daarin schept hij behagen, daarin verzinkt hij. Sinds de roeping van Abraham, men zou zelfs kunnen zeggen sinds de schepping van onze eerste ouders, heeft God aanbidders in geest en waarheid gezocht. Johannes 4e hoofdstuk. Maar hij ontmoette harten van steen en dat is heel het drama van Israël. Ondanks dit alles heeft de Heilige Geest door heel deze geschiedenis heen ware aanbidders verwekt, te midden van het volk, vooral onder kleinen en armen. Maar voor de aanbidding zouden wij kunnen zeggen wat wij gezegd hebben voor de bekering. Om te kunnen aanbidden moet men ontwaard hebben, zij het vluchtig of als in een spiegel, het oneindige schone en heilige gelaat van Christus. Vooral zijn trinitarisch gelaat, drie-eenheid gelaat, dat gelaat dat men niets kan vergelijken. Men moet door dit gelaat verlokt, aangetrokken en geboeid zijn geweest en vooral, men moet erdoor gegrepen worden. We zijn voor de aanbidding geschapen, maar om te kunnen aanbidden moeten we onze vreugde uiten over deze zekerheid. Daarvoor is echter meer nodig, liefde. Laten we onmiddellijk zeggen dat een mens voortgekomen uit Gods hand en geschapen naar zijn beeld, bewoond wordt door deze liefde die hem aanspoort God te loven, zich aan hem op te dragen en zich in hem te verliezen. Beschouw de heilige maagd. Zodra zij de tedere liefde van God voor haar bemerkt, stijgt een zang van aanbidding op uit haar hart. Hij die machtig is, heeft aan mij zijn wonderwerken gedaan. Heilig is zijn naam. Dit bewogen worden door de liefde wordt niet voorbehouden aan de schepselen met reden begaafd. Het gehele dynamisme van het heelal wordt meegevoerd door die liefde tot God. En in navolging van Daniel, hoofdstuk 3, die de hymne van het heelal zingt, zal Franciscus van Assisi op zijn sterfbed de lof van alle schepselen dichten. We zijn niets anders dan een klein deeltje van Gods glorie en de mens die zich niet tot God keert, laat de natuur lijden met een onvermoede hevigheid. Hij verhindert dat zij haar fundamentele opdracht vervult, aanbidding en lofprijzing van God. Hoger en dieper dan ons egoïstisch instinct is er in ons een blinde extase die ons naar de ander drijft om ons met hem te versmelten. We zijn in bestaan geworpen met een geweldige kracht tot zelfgave. Ongelukkigerwijze kan de eenheid met de ander slechts gerealiseerd worden in het anders zijn, waardoor zij in ons een gevoel van onvoldaanheid en eenzaamheid achterlaat als een voorsmaak van de dood. We vinden dit verlangen naar de extase bij alle druggebruikers die de trip willen ondernemen om het paradijs van de versmelting te ervaren. Alleen weten zij haar niet meer te herkennen. Zij gaat tegen de orde in. Zelfs als zij zich door elke hallucinatie laat bedriegen, blijven de jongeren erom vragen. De enige werkelijkheid die wij hun kunnen aanbieden, is de liefde van God. Zelfs Satan in de hel dorst daarnaar, want het ligt in zijn natuur. En daarom voedt deze extase evengoed de zonde als de deugd en de heiligheid. Alleen in de zonde weerstaat men haar. In plaats van zich in God te werpen, buigt men zich terug op zichzelf. De heilige Bernardus zal spreken van de gebogen natuur. Natura curva. Als hij de passage van het evangelie over de genezing van de kromgebogen vrouw verklaart. Terwijl men zich in de liefde laat dragen door de spontane gave van zichzelf en met vreugde tot het uiterst gaat van deze openheid. Deze gave van zichzelf is de ziel van elk offer. Maar er is nog iets anders in het offer, namelijk het antwoord van God, het vuur van de hemel dat het slachtoffer komt verteren. Het slachtoffer moet eerst opgedragen worden en het is de oblatieve liefde die de mens ertoe aanzet zijn lichaam en heel de schepping van God aan te bieden. Maar deze offergave is niet werkelijk slachtoffer, zolang ze niet door het vuur van de hemel verteerd is. Dit is het mysterie van het brandoffer dat we vinden bij Theresia van Lisieux. Om in een acte van volmaakte liefde te leven, bied ik, dus Theresia van Lisieux, mij als brandoffer aan, uw barmhartige liefde aan. U smekend mij onophoudelijk te verteren en mijn ziel te laten overvloeien door de golven van oneindige tederheid die in u besloten liggen, zodat ik martelares van uw liefde word, o mijn God. Dat komt uit de autobiografische geschriften. Maar voor de aanbidding zouden we kunnen zeggen wat wij gezegd hebben voor de bekering. Om te kunnen aanbidden moet men ontwaard hebben, zij het vluchtig of als in een spiegel, het oneindige, schone en heilig gelaat van Christus, vooral zijn trinitarisch gelaat. Dat gelaat dat met niets te vergelijken is. Men moet door dit gelaat verlokt, aangetrokken en geboeid zijn geweest en vooral men moet erdoor gegrepen worden. We zijn voor de aanbidding geschapen. Maar om te kunnen aanbidden, moeten we onze vreugde uiten over deze zekerheid. Daarvoor is echter meer nodig. Liefde. Thank you. Laten we onmiddellijk zeggen dat de mens voortgekomen uit Gods hand en geschapen naar zijn beeld, bewoond wordt door deze liefde die hem aanspoort God te loven, zich aan hem op te dragen en zich in hem te verliezen. Beschouw de heilige maagd. Zodra ze de tedere liefde van God voor haar bemerkt, stijgt een zang van aanbidding op uit haar hart. Hij die machtig is, heeft aan mij zijn wonderwerken gedaan. Heilig is zijn naam. Dit bewogen worden door de liefde wordt niet voorbehouden aan de schepselen met reden begaafd. Het gehele dynamisme van het heelal wordt meegevoerd door die liefde tot God. En in navolging van Daniël, die de hymne van het heelal zingt, zal Franciscus van Assisi op zijn sterfbed de lof van alle schepselen dichten. We zijn niets anders dan een klein deeltje van Gods glorie en de mens die zich niet door God keert, tot God keert, laat de natuur lijden met een onvermoede hevigheid. Hij verhindert dat zij haar fundamentele opdracht vervult, aanbidding en lofprijzing van God. Hoger en dieper dan ons egoïstisch instinct is er in ons een blinde extase die ons naar de ander drijft om ons met hem te versmelten. We zijn in het bestaan geworpen met een geweldige kracht tot zelfgave. Ongelukkigerwijze kan de eenheid met de ander slechts gerealiseerd worden in het anders zijn, waardoor zij in ons een gevoel van onvoldaanheid en eenzaamheid achterlaat, als een voorsmaak van de dood. We vinden dit verlangen naar de extase bij alle druggebruikers die de trip willen ondernemen om het paradijs van de versmelting te ervaren. Alleen weten zij haar niet meer te herkennen. Ze gaat tegen de orde in. Zelfs als zij zich door elke hallucinatie laat bedriegen, blijven de jongeren erom vragen. De enige werkelijkheid die wij hun kunnen aanbieden, is de liefde van God. Zelfs Satan in de hel dorst daarnaar, want het ligt in zijn natuur. En daarom voedt deze extase evengoed de zonde als de deugd en de heiligheid. Alleen, in de zonde weerstaat men haar, in plaats van zich in God te werpen, buigt men zich terug op zichzelf. De heilige Bernardus zal spreken van de gebogen natuur. Natura curva, de gebogen natuur. Natura curva. Als hij de passage van het evangelie over de genezing van de kromgebogen vrouw verklaart. Terwijl men zich in de liefde laat dragen door de spontane gave van zichzelf en met vreugde tot het uiterste gaat van deze openheid. Deze gave van zichzelf is de ziel van elk offer. Maar er is nog iets anders in het offer, namelijk het antwoord van God, het vuur van de hemel dat het slachtoffer komt verteren. Het slachtoffer moet eerst opgedragen worden en het is de oblatieve liefde, de offerende liefde, die de mens ertoe aanzet zijn lichaam en heel de schepping God aan te bieden. Maar deze offergave is niet werkelijk slachtoffer, zolang ze niet door het vuur van de hemel verteerd is. Dit is het mysterie van het brandoffer dat we vinden bij Theresia van Lisieux. Citaat: om in een acte van volmaakte liefde te leven, bied ik mij als brandoffer aan, uw barmhartige liefde aan. U smekend mij onophoudelijk te verteren en mijn ziel te laten overvloeien door de golven van oneindige tederheid die in u besloten liggen, zodat ik martelares van uw liefde word, o mijn God. Dat zijn de autobiografische geschriften. Reeds nu moeten we erop wijzen dat de mens dorst heeft naar het offer en niet alleen naar de gave van zichzelf, want hij is door God geschapen in een toestand waarin hij niet zonder offer kan leven. Als hij door de zonde weerstaat aan de totale zelfgave die hem tot het ware offer brengt, vervalt hij tot gruweldaden. Daarvan biedt de mensengeschiedenis ons constant voorbeelden die voortduren tot in de 20e eeuw onder vormen die evident zijn voor hen die ogen hebben om te zien. Obscene lectuur, gruwelfilms, seksuele perversie, drugs enzovoort. De mens is dus in het bestaan geworpen met een geweldige kracht tot zelfgave. Als hij trouw is en zijn hart laat spreken, zoals God het geschapen heeft, wordt zijn leven een offer van lof dat hij op zich wil nemen, bezield door een intens verlangen zich in God te verliezen. De essentie van het christelijk leven bestaat erin een liturgie van dankzegging te zijn, een eucharistia, waarin men zich verliest voor God en in God en verkondigt dat hij alleen belangrijk is. Dat is de definitie van het geestelijk leven bij de heilige Paulus. De definitie zegt dank in alles. Brief aan de christenen van Thessalonica. Niet alleen in de liturgie, maar door uw krachten als een plengoffer uit te storten, om verbruikt en verteerd te worden door het vuur van God. Dit moet ons vrijmaken en elk bezorgdheid wegnemen. Soms vragen wij ons af waarvoor wij dienen. In de mate dat een wezen uitgeleverd is aan God en aan zijn broeders, is hij een lofzang tot glorie van God en zijn leven wordt een voortdurend gebed. Konden we begrijpen dat het geen kwestie is van alles zo goed mogelijk te doen, maar wel van onze ellenden, ons lijden, onze gebreken, onze zonden zelfs, al die dagen als dat wij denken gefaald te hebben, aan te bieden. Wat zou alles veel eenvoudiger zijn? De materie van het offer moet niet edel zijn, het volstaat dat zij geofferd wordt. Dan biedt men in plaats van een volmaakte dag, maar wat wil dat eigenlijk zeggen? Een erbarmelijke dag aanbiedt. Wat komt het erop aan als men hem maar aanbiedt? Van het minste ogenblik van ons leven kan God iets maken, als wij het hem maar willen aanbieden, maar juist zoals het is. Het eenvoudigste middel om van al onze complexen bevrijd te worden, is ze te geven zoals ze zijn. Men moet niet betrachten er zich vooraf van te bevrijden. Zij die zich opknappen, voordat zij zich bij God aandienen, tonen dat zij niet alles willen geven. Ze willen alleen geven wat mooi is. Maar Christus verlangt juist het lelijke om het te genezen. Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken, zegt Lucas. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren. Onze ellende is de enige toegang tot het mysterie van de heilige drie-eenheid. Laten we dus zonder aarzelen gaan. Laten we niets weigeren, laten we alles geven zonder uit te zoeken, zelfs zonder een inventaris op te maken. De dingen zijn geschapen en verbrand en verpulverd te worden. Voor een dergelijk gebruik komt het er weinig op aan of ze mooi of lelijk zijn. De as zal dezelfde zijn. In onze beschaving die we wil beheersen, die een beschaving van de macht wil zijn, hebben we meer dan ooit behoefte aan mensen die niet alleen heerser, maar ook priester van heel de schepping zijn. En een volgende keer gaan we weer verder over het hoofdstuk Het Gebed van het Hart uit het boek Het Gebed van het Hart van Jean Lafrance in het programma Heilige Getuigen. Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk bedankt voor uw aandacht en graag tot wederhoren.